kunt u de schriftlezing vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, derde hoofdstuk, de eerste 21 versen, Johannes 3, vers 1 tot en met 21.
En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordende: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit den geest geboren is, dat is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit den geest geboren is. Nicodemus antwoordende zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordende zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden den hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in den hemel dan die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.
Johannes 3, daarvan het 16e vers. Johannes 3, het 16e vers. Het vers lees ik u graag nog een keer voor. Al kan ik me zo voorstellen dat u deze tekst ook uit uw hoofd kent. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, op deze laatste zondag van het kalenderjaar, deze zondag tussen kerst en oud en nieuw, wil ik met u nadenken over wat wij gerust de kern van het evangelie kunnen noemen. Als een soort terugblik op het kerstfeest. Maar ook met de blik vooruit. Waarmee kunnen we het jaar het beste verwisselen dan met het meest fundamentele van het evangelie? Johannes 3, vers 16 is ongetwijfeld de bekendste tekst van de Bijbel. Als de kinderen in de kerk deze tekst nog niet uit hun hoofd kennen, dan zouden ze die vandaag mooi kunnen leren. En waarom is het zo'n bekende tekst? Nu, omdat alles wat een mens nodig heeft in deze tekst staat. Wie de Bijbel in een paar woorden zou moeten samenvatten, kan dat niet beter doen dan met Johannes 3, vers 16, met de woorden van onze tekst. Luther noemde deze tekst de Bijbel in het klein, de Bijbel in miniatuur. Als de Bijbel als gewoon boek uitgegeven zou worden en in een bibliotheek geplaatst, en je zou als jongere hier in de kerk de opdracht krijgen om de achterkant van het boek te verzorgen, zoals wij als we naar de bibliotheek gaan en een boek gaan lenen, graag op de achterkant even kijken wat voor boek we in de handen hebben. Wat zou je dan op de achterkant van de Bijbel kunnen schrijven? Best om de Bijbel te typeren, zou je deze tekst kunnen nemen. Johannes 3, vers 16. Dit is de boodschap van de Bijbel. Wij staan vanmorgen dus stil bij de bekendste tekst uit de Bijbel. En deze tekst houdt ons drie dingen voor. Allereerst de liefde van God, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Ten tweede de gave van zijn Zoon, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Ten derde de redding door het geloof, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Allereerst dus de liefde van God, Gods onbegrijpelijke liefde. Ten tweede de gave van zijn Zoon, Gods onuitsprekelijke gave. En ten derde de redding door het geloof, Gods onverdiende redding. Het eerste wat we lezen in onze tekst zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. In het gesprek aan Nicodemus. Het eerste wat we lezen in onze tekst is de liefde die God heeft voor de wereld. En om dat wonder te begrijpen, moeten we aan het begin beginnen. Bij God zelf. Daar begint de Bijbel ook mee. God schiep. God schiep hemel en aarde. Wie is God? Kinderen in de kerk, wat zegt de Bijbel over wie God is? God is almachtig. Hij schiep hemel en aarde tot zijn eer. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. God is almachtig. God is ook alomtegenwoordig. Dat betekent God is overal. Hij woont, hij troont in heerlijkheid in de hemel. Onbegrijpelijk als je daar met je gedachten eens over nadenkt. Maar God is overal. Hij is ook hier in de kerk. Zo groot is God. God is zo volkomen en goed. Hij doet niets verkeerds. Hij denkt niets verkeerds. Alles wat God zegt, bedenkt, maakt en in ons leven doet, is volkomen en goed. God is heilig, Dat wil zeggen met niemand te vergelijken in heerlijkheid. Hij heeft het goede lief en haat het kwade. God is een heerlijk God die woont in macht en majesteit. Gemeente, als we over God nadenken, dan gaat dat al ons bevattingsvermogen zo ver te boven. Wij zijn schepselen. En we kunnen nog zo hoog over onszelf denken, maar Hij is de schepper. Wij zijn schepselen. God is groot en wij begrijpen het niet. En daarom gaat de Bijbel er niet allereerst om dat wij Hem zouden begrijpen, maar gaat het er in de Bijbel allereerst om dat wij Hem zullen aanbidden in zijn macht en majesteit en in zijn heiligheid. En dat wij Hem zouden vertrouwen en in Hem zouden geloven om Hem te verheerlijken. Onze tekst begint bij God. Maar het tweede dat opvalt in deze tekst is het woordje wereld. God had de wereld lief, zegt onze tekst, de wereld. Daar gaat het ook over aan het begin van de Bijbel. Ik had al gezegd, God schiep de wereld volkomen tot zijn eer. Zodat alles harmonieus zou zijn, alles samen zou stemmen, de natuur en de mens als het kroonstuk van Gods schepping. Alles samen tot de volledige eer en heerlijkheid van de Heere. En daarin zou de mens zijn geluk en zijn zaligheid in vinden. Om in alles te wandelen met God. En dan staat er, en het was zeer goed. De wereld was volkomen, volkomen goed. Geen rampen, geen ziekte, geen ellende, geen rouw. Geen verdriet. Het is eens goed geweest. Dat zegt de Bijbel. Maar zelfs zonder de Bijbel, als onze ogen de kost geven, kunnen we dat weten, toch? Als we onze ogen vandaag de goede kost geven in deze wereld, dan zien we dat de wereld niet meer harmonieus is. Dicht bij huis vinden we de moeilijkheden van het leven, de zorgen, het verdriet, de rouw. De pijn. En verder weg honger, armoede, uitzichtloosheid, oorlogen, natuurrampen. Niemand van ons in de kerk zal toch zeggen, de oorlogen horen erbij? Hoezo niet? Wie de geschiedenisboek erop naleest, die ziet dat er geen jaar in onze menselijke geschiedenis is geweest. Dat er geen oorlogen waren. En toch zullen wij niet zeggen, oorlogen, ja, die horen er nou eenmaal bij. Nee, nou waarom niet? Dat komt omdat wij mensen allen een diepliggend besef hebben. Dat het eens goed is geweest met deze wereld. Een diep besef in ons geweten, misschien ondergesneeuwd. Maar dat er een God is die leeft. De schepper van hemel en aarde. Die een wereld heeft geschapen. Die is volkomen tot eer van Hem. Volkomen goed. Zuiver. Een goed geschapen wereld. En nu? Deze goed geschapen wereld is dus niet goed gebleven. En daar legt de Heer Jezus de vinger ook bij in deze tekst. Als Hij spreekt over de wereld. En als u thuis een concordantie heeft, mag u het ook wel eens opzoeken. Dan zoekt u even op het woord wereld. Kan tegenwoordig in de computer natuurlijk ook. U zoekt op het woord wereld. En u zult zien dat juist de evangelist Johannes dat woordje wereld ook vaak gebruikt. En dat het dan niet zo'n positief woordje is. Dat geeft aan dat het niet goed zit met deze wereld. De wereld zoals Johannes 3 vers 16 erover spreekt, is niet die harmonieuze wereld, die goede wereld meer. Maar is de wereld zoals die van God afgevallen is. Waar het zo donker is geworden door de zonde. Waar mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Zie maar vers 19. De eerste mensen keerden God de rug toe, de zondeval. En u, jij en ik, wij zondigen. Wij doen God verdriet met de dingen die we denken, met de dingen die we zeggen, met de dingen die we doen. De wereld waar onze tekst over spreekt is de wereld zoals die tegen God in opstand is gekomen. U ziet als we zo de boodschap van de Bijbel nagaan aan de hand van deze twee woorden van de tekst nog maar, dat het steeds onbegrijpelijker wordt wat onze tekst zegt. Want er staat er, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Het is zo'n onbegrijpelijke liefde. God is een heilig God, zo zagen we. God is heilig, volkomen en goed. Hij haat de zonde en het kwade. En de wereld door God geschapen tot zijn eer is tegen hem in opstand gekomen. De mensen staan als het ware met gebalde vuisten tegenover God. De wereld, ook de wereld van vandaag, leeft in vijandschap met God. En niet alleen de wereld ver weg, maar ook u, jij en ik, als we maar dicht bij huis blijven. En dan staat er, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is zo onbegrijpelijk. Zo mooi. Het gaat over Gods onbegrijpelijke liefde. En daarom hebben wij kerstfeest gevierd. Omdat God de wereld niet over heeft gegeven aan de eigen keuze, aan haar eigen verlorenheid. Luistert u maar wat de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 17 daarover zegt. Wij geloven, staat daar, dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat de mens zich in zoveel lichamelijke en geestelijke nood gestort heeft en zichzelf helemaal ongelukkig ellendig gemaakt heeft, deze goede God heeft zich begeven om hem te zoeken toen hij die mens al bevend voor hem vluchtte en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven. God had de wereld al zo lief. Zo groot was zijn liefde. Dat hij de wereld niet in één keer strafte. En iedereen verloren liet gaan. Dat hadden wij wel verdiend. Maar God deed het niet. Hij had de wereld, deze zondige wereld, zo lief. Gemeente, Gods liefde is zo anders dan onze liefde. Als wij iemand lief hebben, dan is daar altijd wel een reden voor. Denk je maar in, als een meisje verliefd wordt op een jongen, dan is er altijd iets in die jongen geweest, in zijn ogen, in zijn houding, in zijn stem, dat het meisje aanspreekt. Wat ervoor zorgt dat ze verliefd wordt, toch? Als wij iemand anders lief hebben, dan zien wij wat in de ander. Dan is er in de ander reden om iemand lief te hebben. En Gods liefde is gelukkig zo anders. Er was in de wereld niets dat God aanleiding gaf om de wereld lief te hebben. De wereld was van hem, de schepper, afgevallen. Stel je nou eens voor, kinderen in de kerken, jonge mensen, dat er een koning in zijn land, dat hij het land uitgezet wordt door al zijn onderdanen. Wat voor woorden zou de koning over zijn onderdanen spreken? Ik denk dat daar niet zoveel goede woorden bij zouden zijn. En God is zoveel meer voor de wereld dan een koning voor zijn land. Hij is de schepper, de eigenaar. De wereld behoorde hem toe en hij heeft de wereld geschapen tot zijn eer. En nu leeft de wereld met de rug naar God toe. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Waarom toch? Omdat God liefde is. Er is geen reden bij ons waarom God de wereld lief zou hebben. Zijn liefde richt zich niet op iets goeds in deze wereld. Gemeente, wij kunnen ons niet indenken hoe onbeschrijfelijk diep de wereld van God afgevallen is. En hoe groot de haat van God is tegen de zonde. Maar hij heeft lief. Hij neemt daarvoor, om het maar wat klassiek te zeggen, redenen uit zichzelf. Uit zijn eigen hart komt zijn liefde voort. Omdat hij dat eenvoudigweg wil. En daarom is het zo'n wonderlijke en zo'n onbegrijpelijke liefde. En over deze liefde wordt steeds opnieuw gesproken in de Bijbel. Als Paulus schrijft over die onbegrijpelijke verkiezing van God, dan zegt hij dat de mensen verkoren zijn naar het welbehagen van zijn wil, omdat God dat wil. En in Romeinen 5 spreekt de apostel Paulus ook over de liefde van God. En zegt hij, het is zo kenmerkend voor Gods liefde dat zijn liefde er niet pas is als mensen zich bekeren, als mensen de zonde achter zich laten, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Gods liefde gaat altijd voorop, anders was het een verloren zaak. Het is niet zo dat God wacht met zijn liefde totdat wij hem lief hebben. En dat zijn liefde dan een antwoord op onze liefde zou zijn. Dan was het een verloren zaak. Dan zou het nooit meer mogelijk zijn om zalig te worden. Johannes schrijft daar ook over in zijn brief. Als hij zegt, God is liefde. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. En dan gaat hij verder met te zeggen, hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gehad. Maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn Zoon gezonden heeft. Tot een verzoening voor onze zonden. Het eerste wat onze tekst dus zegt is dat er een liefde van God is voor deze zondige wereld die gevallen is in zonde en schuld. En Gods liefde richt zich in die zin op heel de wereld. Misschien denkt u bij uzelf heel de wereld? Dat kan niet. Want niet iedereen wordt behouden toch? Niet iedereen wordt zalig. Er zullen er helaas velen zijn die voor eeuwig verloren gaan. We liggen toch onder de toorn van God en het oordeel, totdat we een waar geloof ontvangen. Jazeker. Daar zijn de teksten die volgen op vers 16 ook helder over. Maar zegt u misschien dan kan toch God niet de hele wereld lief hebben? God heeft toch alleen de uitverkorenen lief? En hier moeten we oppassen dat we zorgvuldig blijven spreken. En niet op enige wijze de Bijbelse boodschap scheef gaan trekken. Het gaat in Johannes 3 vers 16 niet over de bijzondere liefde die God heeft voor zijn uitverkorenen. Die liefde is er wel en op andere plaatsen in de Bijbel wordt daar duidelijk over gesproken. Maar dat mag ons er niet toe brengen om de liefde in deze tekst te beperken tot de uitverkorenen. Alsof je zou moeten lezen, al zo lief had God de uitverkorenen in de wereld dat. Nee. Met dat woordje wereld wordt de wereld bedoeld in zijn geheel, met alle ellende en zonde die daarbij hoort. Al zo lief had God de wereld. De Heer Jezus spreekt hier over die algemene liefde van God, die bewogenheid van God met de gehele wereld. Namelijk dat hij niet wil dat er enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Dat hij bereidwillig is een ieder die tot hem komt zalig te maken. En dat mensen die verloren gaan, deze verlorenheid aan hun eigen ongehoorzaamheid te wijten hebben. Omdat ze niet in het licht van Gods genade kwamen staan. Het ligt er niet aan dat God zijn genade zo karig uitdeelt, maar aan mensen die hun werken, hun boze werken liever hadden dan het licht. God is bewogen met deze wereld. Hij zond zijn enige geboren zoon. En zo staat het al in Johannes 1 vers 9. Dit is het waarachtige licht, het welk verlicht een ieder mens komende in de wereld. En daarover schreef Paulus aan Titus, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En dat bedoelde onze vaderen toen ze in de Dordtse leerregels schreven, wie door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen, dat zijn allen die het evangelie horen, tot hem komen. Dat is Gods intentie met de prediking. God sluit vanmorgen niemand buiten. En daarom mag u zichzelf vanmorgen niet uitsluiten van de onbegrijpelijke liefde waar onze tekst over spreekt. U hoort bij de wereld. die tegen God in opstand is gekomen. U hoort ook bij die verloren wereld die God lief gehad heeft, zodat hij zijn enige geboren zoon zond. We zetten een stap verder in onze tekst en komen bij het tweede. Er staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. U begrijpt, het is een tekst die bij kerstfeest past. Maar niet alleen bij kerstfeest. Kerstfeest is zo ongeveer aan het begin van het kerkelijk jaar. En dan volgen Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. En al die helsfeiten die we herdenken, die hangen met elkaar samen. Iemand zei eens, de kribbe is uit hetzelfde hout gesneden als het kruis. Bij allebei gaat het over de diepe vernedering van de Zoon van God. En daarom zingen we zomaar achter elkaar, zijn wieg was een kribbe en zijn troon was een kruis. Bij kerst gaat het er al om dat de eeuwige Zoon van God mens wilde worden. God gaf zijn eigen Zoon. Je zou ook kunnen zeggen, God gaf zijn enige geboren Zoon weg. Hij zei, ik heb de wereld zo lief dat ik de wereld niet verloren wil laten gaan. Ik geef mijn eigen Zoon om alles te doen wat nodig is om zondaren weer voor eeuwig gelukkig en zalig te maken. Om ze niet verloren te laten gaan. Daarom geef ik mijn Zoon. Paulus schrijft erover en u heeft daar een preek over gehoord. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Ziet u ondertussen hoe erg de zonde is? De zonde van de wereld. Jouw en mijn zonde. Dat dit nodig was. Dat God zijn enige geboren zoon gaf. Wat een kloof. Diepe kloof tussen God en mens. De zonde, de opstand tegen God, de onwil om hem te dienen. Het staat tussen God en mens in als een onoverbrugbare kloof. En de zonde is zo erg dat God die maar niet aan de kant schuift en zegt, nou, nu zal ik de mensen weer genadig zijn. Nee, hij toornt over de zonde. God is een heilig God, een rechtvaardig God. Hij toornt over de zonde en we gaan voor eeuwig verloren als niet. Maar al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan lezen we dat God zijn enige geboren zoon gaf. Dat de zoon van God wilde komen om alles te doen wat er in de boekrol geschreven is. En dat God de Vader zijn zoon op aarde een naam geeft. De naam Jezus, zaligmaker. Want, zo zei de engel er al bij, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat hij de naam draagt Immanuel. God met ons. God met ons. Is het dan niet God tegen ons? Dat is wat wij verdiend hebben door de zonde. Maar God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Die zoon die zelf God is. En die mens werd. Die alles kwam doen. Gods wet vervullen, de straf van God op de zonde dragen. En zo was hij God met ons. Om zondige mensen weer bij God te brengen. God gaf zijn enige geboren zoon. Hij gaf hem tot in de kribbe van Bethlehem. De eeuwige zoon van God. Zo klein en nederig. En teer zingen we dan. Ja, maar we mogen wel bedenken dat we er niet maar tedere gevoelens bij moeten hebben. Hier ligt de Zoon van God vernederd tot in een kribbe. Hij heeft, zegt de apostel Paulus, zich vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen in alles gelijk geworden. Dat is het kerstfeest. God gaf zijn enige geboren Zoon. Hij gaf hem tot aan het kruis. Ja, tot in de dood des kruises. En in de gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. God gaf zijn enige geboren zoon. Je kunt lezen, God gaf hem weg. Of God gaf hem over. Hij heeft hem overgegeven. Overgeleverd aan zondige mensen. Die met hem konden doen wat ze wilden. En ze hebben hem, zo zeg ik het maar, naar leiding van die gelijkenis buiten de wijngaard gegooid. En hem gestenigd. Ze hebben hem gekruisigd. En zo wilde de Vader het. Waarom? Omdat hij de wereld zo onbegrijpelijk lief had. Maar let nu eens op, er staat niet alleen dat hij zijn zoon gegeven heeft. Er staat dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zijn enige geboren zoon, zijn enige. Gemeente, een zoon te moeten missen is bij ons mensen een ondraaglijk leed. Maar als je leest dat een weduwe haar enige geboren zoon naar het graf moet brengen, is dat, zou het mogelijk zijn, nog schrijnender, nog intenser. Maar als we nadenken over dat wonderlijke, dat God zijn enige geboren zoon weggaf, overgaf tot in de kribbe en tot aan het kruis, dan is dat zo onbevattelijk, zo diep, zo onbegrijpelijk. De Heer Jezus zei, ik en de Vader zijn één. Is er een grotere eenheid denkbaar dan tussen de Vader en de Zoon? Is er ook een grotere liefde denkbaar tussen de Vader en de Zoon? En nu zegt de Vader, nu heb ik de wereld, die zondige, die verdorven wereld zo lief, dat ik het liefste wat ik heb, mijn enige geboren Zoon overgeef. Voor de zaligheid van zondaren. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Calvijn zegt bij dat woordje enige geboren, dit woordje staat erbij om de liefde van God nog eens te onderstrepen en nog eens wat zwaarder aan te zetten. Omdat mensen niet zo snel overtuigd zijn van de liefde van God en daar eindeloos aan zouden kunnen twijfelen. En daarom zegt hij, enig geboren zoon, zo wil Calvijn bemoedigen, wie een twijfel verkeert of Gods liefde u jou wel betreft. God gaf, om het maar eenvoudig te zeggen, het liefste wat zijn had. Hij gaf zijn zoon, over wie hij later uitriep, dit is mijn geliefde zoon, in de welke ik een welbehagen heb, hoort hem. Gemeente, dat moet ons hart met zoveel verwondering vervullen. De verwondering waarmee Paulus als het ware uitschriep, doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke liefde, zijn onuitsprekelijke gave. Gemeente, er ligt zoveel rijkdom in deze tekst, deze bekendste tekst van de Bijbel. Maar wat nu als u daarna zit te luisteren en brengt u niet tot aanbidding? Wat nu als we zitten te luisteren naar die wondervolle, liefdevolle boodschap van God en het breekt ons hart niet? We spreken over die wonderlijke gaven van God en we ontvangen die gaven niet. Het zijn zulke bekende klanken geworden, dat kan toch? Hoe is dat bij u, bij jou? Bij ons. U kunt daarna zitten luisteren met een onbewogen hart, een onbewogen gezicht. We kunnen de kerstboodschap toch dromen, is het niet? En misschien dacht je wel, in deze periode kunnen we weer ongeveer 10 keer naar de kerk. Veel. Misschien ben je meer verheugd. Bent u meer verheugd over uw eindejaarsuitkering, uw 13e maand, dan over het wonder van het evangelie? Of u bent ernstiger ingesteld, u houdt ervan om naar de kerk te gaan, geniet van de bekende klanken, u warmt zich er bij wijze van spreken aan, maar niet echt gebogen voor de kribbe, alleen voor de vorm even wezen kijken, nooit echt het wonder van kerst gelooft, Gods zoon die arm werd, daar hij rijk was, om arme zondaren rijk te maken. Er ligt zoveel rijkdom over Gods onbegrijpelijke liefde in deze bekendste tekst van de Bijbel. Maar dat is niet het enige. De liefde van God mag niet alleen maar van een afstand bekeken worden. We mogen maar niet als een soort toeschouwer aanhoren. Deze liefdegave van God moet ontvangen worden. En zo staat het ook in de tekst, in het derde gedeelte van de tekst. Opdat een ieder die gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar valt in deze prachtige tekst een ernstig woord. Niet verderven. Niet voor eeuwig verloren gaan. Deze tekst vertelt ons dus dat we niet over de liefde van God mogen spreken, als was die liefde van God zo allesomvattend dat het verder niet meer uitmaakt hoe we in het leven staan. We moeten de liefde van God niet opvatten als een liefde die blind maakt en dat het God niet uitmaakt of ik verkeerde dingen doe. Nee, onze tekst is een eerlijke en een glasheldere tekst. Er staat op dat een ieder die gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Met andere woorden, zonder geloof lig je al verloren en ga je ook verloren. Want de zonde is zo erg en God is een rechtvaardig en een heilig God. Hij straft de zonde met een eeuwige straf. Zonder geloof ga je verloren. Dus net zo min als we Gods liefde in deze tekst mogen beperken tot Gods liefde voor de uitverkorenen, mogen we zo algemeen over Gods liefde spreken als zou er geen hel meer zijn. De Bijbel spreekt eerlijk over een eeuwige verlorenheid. En het is opvallend dat niemand in de Bijbel zoveel over de eeuwige straf van God heeft gezegd dan de Heer Jezus zelf. Hij sprak over een plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Ja, Gods liefde is een liefde voor de gehele wereld, gericht aan de gehele wereld, aan u allen. En het vertelt ons over het wonder van het komen van Christus naar de wereld. Maar het roept ons ook op. Komt, alle tezamen, komt, alle die vermoeid en belast zijn. En in dat woordje kom ligt zo duidelijk de prediking dat wij van huis uit niet op de goede plek zitten, maar dat wij moeten komen tot die wateren. Dat wij moeten komen tot de bron, de fontein van het heil van God. Want zo zei iemand eens, Christus kan 1000 keer geboren worden in Bethlehem. En dat is, gemeente, het wonder van Gods genade, maar als hij niet geboren is in mijn hart. En daar gaat dat laatste stukje van die tekst over. Geloof is nodig om gered te worden. Geloof is nodig. Luther zegt heel simpelweg, geloof dat is de zak om de liefdevolle gave van God in te ontvangen. Het omhulsel waarin wij het ontvangen. Zoals in vers 36 staat, die de Zoon gelooft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Onze tekst gaat dus niet alleen over liefde. Dat ook. En daar begint het mee. Dat moeten wij ook voorop laten staan. Zelfs het wonder dat je door het geloof zalig kan worden staat onder dat ene kopje van Gods liefde. Het doel van kerstfeest is niet een algemene mededeling dat er mensen zullen zijn die behouden worden en mensen zullen zijn die verloren gaan. Maar de bedoeling van kerstfeest is opdat mensen behouden worden. En daarom sprak de engel in die kerstnacht: ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zou. En zo staat het ook in vers 17, de tekst die volgt op onze tekst. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is het doel van de komst van de Zoon van God. En dat was ook wat steeds doorklonk in de prediking van de Heer Jezus. Hij was met innerlijke ontferming over hem bewogen. Hij zei zelfs tegen mensen die niet in hem geloven wilden: dit zeg ik u, opdat gij geloven zoudt. Opdat gij zoudt behouden worden. En hij weende over Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gij hebt niet gewild. En dan staat er in vers 18 achteraan: die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Wie niet gelooft, die kan niet zeggen: ach, Gods liefde is zo groot. Nee, geloof is nodig. Zonder geloof ben je verloren en ga je verloren. In dit hoofdstuk wordt dus, in deze tekst, wordt over Gods liefde en Gods toorn gesproken. Dat strijdt dus niet met elkaar. We lezen juist in de Bijbel die lijn dat Gods toorn des te intenser is als je na de komst van Christus nog niet gelooft en behouden wordt. Wat voor verzoening blijft er over voor de zonde als we het bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht hebben. Als we geleefd hebben onder de prediking van Gods onbegrijpelijke liefde. En we hebben deze liefde aangehoord. We hebben ernaar gekeken. We hebben gezegd: dit is een bijzondere liefde. Maar we hebben de liefde niet aan ons hart gedrukt. We hebben niet gezien dat we die liefde persoonlijk zo nodig hadden. En daarom roept deze tekst ons op de meest ruime manier op om te geloven. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. En daarom zegt deze tekst ook: meer dan geloof is er niet nodig. Geen prestatie van onze kant. Geen voorwaarde verder. Het zou ook onmogelijk zijn. Alleen de lege hand van het geloof. De wereld die God lief had was zo slecht. Zondaren die God lief hebben, zo verloren. Ze hoeven slechts hun hand op te houden. Een onreine hand vol zonde. Om deze gave van God te ontvangen. Wie gelooft, geloof. Dat is het woord van God horen, zoals u nu allemaal doet. Het woord van God erkennen als de waarheid. Een diep weten in je hart. Dit is de waarheid die van Gods wegen gesproken wordt. Hier in de schriften. Geloof is dat niet alleen erkennen als de waarheid van God, maar deze waarheid kennen zo diep als gewis en dat aan je hart drukken. Dat omhelzen in het geloof en dat zeggen: dat is niet een waarheid van buiten mij, maar dat is een waarheid waar ik me aan vastklamp. Een waarheid om me aan over te geven. Om aan deze belofte van God mijzelf toe te vertrouwen. Calvijn zegt: ach, je hart wil maar niet tot rust komen. Totdat wij ons keren tot deze belofte van God in Johannes 3 vers 16. En zeggen: o God, die liefde, die heb ik persoonlijk zo nodig. Dan smelt het verzet weg. En dan laat je alles los wat je zelf nog in handen dacht te moeten houden. En dan komt het tot een ontmoeting met de levende God die in zijn woord tot u komt. Dan wordt Gods liefde zo wonderlijk. Zo onbegrijpelijk, zo heerlijk. Dan ga je hem danken en loven om zijn onuitsprekelijke liefde. Dat is het werk van de Heilige Geest. En daar gebruikt hij de verkondiging van zijn beloften voor. Om harten in te winnen, te veroveren met zijn liefde en genade. Opdat een iegelijk die gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Een iegelijk. Hoort u dat? Een iegelijk. Een ieder staat er. Niemand uitgezonderd. Hoe ver ook bij God vandaan. Al zoudt u, al zou jij deze kerstdagen nog gedachtelozer doorgebracht hebben dan ooit. Zelfs al ben je vergevorderd op de weg van de verharding. Komt de prediking tot u, kom tot mij allen en wordt behouden. Al bent u mijlen ver bij God vandaan, al zijn uw zonden als scharlaken, rood als karmozijn. Ik maak ze witter dan sneeuw, als witte wol. Misschien heeft u nog wat tegen te werpen. Ja, maar zou de Heere mij heel persoonlijk zalig willen maken? O, als de Heere het nou eens tegen mij persoonlijk wilde zeggen. Ik begrijp dat wel. En de Heere wil ook persoonlijk tot mensen spreken, maar laten we toch oppassen dat we geen acht geven op iets wat de Heere zo duidelijk wil zeggen in zijn woord. Ik haal nog een keer Luther aan, die in een preek over deze tekst zegt: pas toch op voor ongeloof. Het is een list van de duivel als u denkt: heeft de Heere mij wel op het oog? Behoort u dan niet tot de wereld die God lief heeft? Hij zegt zelfs: gelooft gij nu dat gij een mens zijt? Als ge niet kunt geloven of weten, grijp uzelf dan bij de neus. Of gij niet even goed een mens bent als ieder ander. Waarom zou u zich dan uitsluiten van deze liefde van God die tot de wereld uitgaat? Dat noem ik God tot een leugenaar maken. Ongelovige gedachten moeten wij de deur wijzen, zegt Luther. De Heere spreekt over zijn liefde tot de wereld in het algemeen, zodat niemand vanmorgen buitengesloten wordt, zodat u aangespoord wordt om op deze zondag misschien voor het eerst of weer opnieuw de toevlucht tot hem te nemen. Wat grotere liefde zou God u moeten geven om u te brengen tot de overgave aan hem? Is zijn gave dan niet groot genoeg? Opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Eeuwig leven. Eeuwige gelukzaligheid. Eeuwige gemeenschap met God. Eeuwig leven, dat is God kennen en Jezus Christus die hij gezonden heeft. Eeuwig leven, hem zien van aangezicht tot aangezicht. Hem kennen, zoals wij ook van hem gekend zijn. Eeuwig in harmonie met de Schepper. Dat het weer goed is, dat er niets tussen staat. Eeuwig leven, dankzij Gods onbegrijpelijke liefde. Zijn onuitsprekelijke gaven. Zijn onverdiende redding. Zijn naam zij om deze boodschap geprezen. Amen.